interne keuken.
Dag Sinneguns.
Hallo, goedemiddag.
Ik was daar net al even op de radio. Je zit hier omdat we de verjaardag van Ludwig van Beethoven moeten herdenken. Dit jaar is dat verplichte kost.
Ja, klopt.
Die man is 250 jaar geleden geboren, in 1770. Ah. En we hebben daarover overlegd en je dacht, ja, er is een wereldberoemd stuk van Ludwig van Beethoven, de Moonshine Sonate.
Ja.
En telkens ik die hoor, wat gebeurt er dan met jou?
Ja, dan moet ik toch. Dan krijg ik een vervelend gevoel eigenlijk, omdat de meeste versies die je daarvan hoort zijn verkeerd.
Is het waar?
Ja.
De Sven zegt jou dat is de Moonshine Sonate. Kan je die even zingen voor ons?
Pom, 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 pom.
Ik weet het.
Nazingen.
Doe eens een paar noten. Sven, laat je.
Wacht, ik zal een versie laten horen, hè, want ik kan zelf dit niet zo mooi spelen als de meeste mensen het doen. Dit is het.
Ah ja.
Ja, tuurlijk.
Het is een van de greatest hits van Beethoven. Ja.
Terecht. Ja. Wachtmuziek ook voor de telefoon, maar goed. Ook een heel mooi stuk. Maar zo wordt het meestal gespeeld.
Wacht, moet je eigenlijk nog beginnen, hè?
Ja, het is waar. Ik moet even wachten.
Ja. Ja. Nu gaat het
komen. Ja. Etcetera.
Ja.
Voilà. Ja, het is inderdaad, ik heb wel bewust voor een heel trage versie gekozen.
Want daar zit het probleem.
Daar zit één van de problemen, ja. Ik heb het zelf leren kennen eigenlijk via mijn oma, die speelde het op piano. En ik denk dat het ook een deels een generatie-issue is, want volgens mij speelden mensen van een vorige generatie het allemaal iets trager.
Ik ken het ook in dit soort van traagheid. Ik heb het gevoel dat het zo hoort. Maar ja, meestal vind je dat muziek moet klinken zoals het klonk de eerste keer dat je ermee kennis maakte.
Ja, dat klopt. Er hangt dan eigenlijk een hele waas van stof van foute interpretaties over dit stuk eigenlijk. En ik dacht, het is het moment om het eens recht te
zetten. Kan je zeggen dat het origineel een uptempo carnavalskraker was?
Ja. Zo erg is het nu ook niet, maar...
Wacht. Voordat we de fout gaan rechtzetten, wil ik eerst toch nog lof zingen over deze versie. Ik vind dit... Zo,
mooi, zeg het maar.
Zo van mooi. Dat mooi, zo. Hè? Niet gewoon mooi, maar van dat mooi, zo.
Ik kan daar niet tegen
en
zijn.
En als je dan kritiek moet geven, misschien een beetje op het kleffen af. Het is romantisch.
Ja.
Het is zeer romantisch.
Het is verschrikkelijk romantisch.
Maar ja, Beethoven, dat is toch romantiek?
Beethoven is romantiek,
dus
absoluut.
Perfect?
Ja, dat weet ik niet, want Beethoven is heel complex eigenlijk. Je zit eigenlijk op de kruising tussen klassiek en romantiek. Dus inderdaad, je moet het met een zekere... Het gevoel van de kunstenaar, van Beethoven zelf, wordt altijd maar belangrijker. En het is dus wel belangrijk om zijn gevoel erin te steken. Maar hij heeft heel duidelijk aangegeven wat zijn gevoel was op het moment dat hij dat stuk schreef. En dat is toch niet onbelangrijk, want een foute interpretatie, dat bestaat natuurlijk eigenlijk niet. Het is een contradictie in termen. Ja. Het is een interpretatie, dus die is altijd juist. Maar omdat hij zo duidelijk heeft aangegeven van zeg jongens, speel het stuk eens zoals ik het wil.
Hoe? Waar heeft hij dat aangegeven?
Op de partituur zelf.
Ah, ja.
Ja, om te beginnen heeft hij het stuk, dat is misschien de eerste grote misvatting, hij heeft het stuk nooit Moonshine Sonate genoemd. Die titel is niet van hemzelf.
Waar komt die titel vandaan?
Ja, dat is een of andere Zwitserse poëet. Denk ik, Ludwig Rellstab of zo heet hij. Dat was dan echt een romanticus die op het moment dat hij dat stuk hoorde, zei van het doet me denken aan het maanlicht over een meer.
Ja.
En dat is dan later door een muzikoloog herhaald. En zo heeft het stuk helaas zijn naam en faam gekregen.
Ja, en dan kom je in een soort van visieuze cirkel terecht. Hè. Het stuk is al romantisch op zich. Het krijgt dan een romantische titel. Dus denk je, ik moet het zeer romantisch spelen.
Ja.
En zo wordt dat.
Ja, maar zo voelt het ook.
Alsof
je naar een meer staat te
staren.
Ja, maar dat was niet helemaal wat het gevoel van
Beethoven, wat had hij erbij geschreven?
Ja, dat was niet helemaal zijn gevoel. Hij heeft het stuk geschreven in 1801. Ja, en in 1802, een jaar later, schrijft hij eigenlijk een hele beroemde brief, zijn Heiligenstädter Testament. Hij was in die periode heel erg depressief. Dat had voornamelijk te maken met het feit dat hij ontdekte dat hij steeds dover werd. Dus hij was 5 jaar daarvoor ten gevolge van tyfus waarschijnlijk, dat weten ze niet helemaal zeker. En een slechte behandeling of slechte reactie daarop was hij doof geworden. En hij had gemerkt van, verdorie, dat wordt alsmaar erger. Ja. En hij was eigenlijk een, Aanvankelijk was Beethoven een hele goede en een groot pianist. En een heel briljant improvisator. Maar ja, om te improviseren, daar speelt je in op wat er rondom gebeurt. En daar heb je oren voor nodig. En hij stond eigenlijk aan het punt van zijn grote doorbraak. En op dat moment merkt hij, ik hoor niet meer. En dan wordt het altijd maar erger. En hij wordt depressief en zijn dokter stuurt hem naar, eigenlijk op afzondering naar een dorpje buiten Wenen, naar Heiligenstadt. En daar schrijft hij een brief naar zijn twee broers, waarin hij eigenlijk vertelt dat hij niet meer wil leven. Hij heeft eigenlijk zelfmoordneigingen. Misschien moet ik een stukje voorlezen uit die brief om even te laten horen wat voor iemand Beethoven was en wat voor periode dat we zitten. Dus hij schrijft in die brief... het is moeilijk nu, want nu moet ik in de stem van Beethoven spreken. En dat weet ik
van de depressieve
nu,
Beethoven.
Van depressieve Beethoven, dus ik zal het enigszins neutraal voorlezen. Zij alleen, de kunst, hield mij terug, om een einde te maken aan mijn leven dus. En het scheen mij onmogelijk de wereld te verlaten voor ik dat alles had voortgebracht waartoe ik mij geroepen voelde. En zo verdroeg ik dit ellendig leven... Waarlijk ellendig, met een zo prikkelbaar lichaam dat een enigszins schielijke verandering mij uit de beste toestand in de slechtste kon verplaatsen. Geduld, haar moet ik thans tot mijn gezellin kiezen. Dus
het geduld moet hij tot zijn, gezellin kiezen.
Dus voor degene die er nog aan twijfelt, zitten wel in de romantiek. Eigenlijk. Ja. Dat is met de nodige pathos geschreven. Maar
ik vind dat niet argumenten wat je nu allemaal vertelt om die Moonshine sonate minder dramatisch te gaan spelen.
Nee. Al bij al klinkt het nog redelijk vrolijk.
Ja. Ja. Maar... dat klopt. Dat is op zich geen argument. Maar het is contemplatiever bij hem. Of hij zit erger in gedachten verzonken dan de soort eendimensionale romantiek waarmee het altijd wordt geïnterpreteerd. Het wordt vaak volgens mij gespeeld als een...
pseudo-diepzinnig.
Ja,
is dat
pseudo-diepzinnig. Terwijl hij zit echt gevrongen met... Hij is bang ook. Hij is eigenlijk in paniek, want hij gaat zijn oor verliezen. Maar dat is een van de redenen waarom ik denk bijvoorbeeld ook dat het niet klopt. Hij heeft het stuk zelf gebaseerd op... dat is fantastisch, op het moment dat ik dit opzocht. Hij was een groot bewonderaar van Mozart. Ja. Mozart was net voor Beethoven. Bij een van de allereerste... Dus we springen even van de hak op de tak, maar een van de allereerste sonates van Beethoven is dit, om zelf iets even te spelen. En dat gaat als volgt... Dat is de eerste sonate van Beethoven. Ja. Dat is nog puur klassiek, met een themaatje. Hè? Een mooi themaatje. En dat begint als volgt. En nu heeft Mozart een symfonie geschreven daarvoor.
Vroeger, ja.
Vroeger. En die gaat als volgt.
Ja.
Hè? Dus dit Beethoven. En dit Mozart.
Hij is gewoon een noot opgeschoten.
Een noot opgeschoten.
Ga je die depressieve mens nog een beetje van plagiaat betichten?
Ja, absoluut. Want,
echt waar?
Absoluut. Want hij heeft ook Don Giovanni bestudeerd van Mozart. En Don Giovanni ergens... Don Giovanni, een beroemde opera van Mozart. Mm-hmm. Ergens op het einde van de eerste act wordt de commendatore vermoord. En dat klinkt zo.
Soccorso, soccorso,
soccorso, vooral in de violen. Er zingen een hoop mensen doorheen.
Ja,
het is erg vervelend bij opera altijd.
Stervenden kunnen nooit de mond houden.
Kijk, de melodie is dus dit. In de violen. Er zou een schets bestaan van Beethoven, waar hij die melodie getransponeerd heeft. Dat lijkt nu alsof hij in een teletijdmachine gesprongen is, maar dat wil gewoon zeggen dat hij het naar een andere noot geschoven heeft. Naar dezelfde noot waarin zijn stuk zat. En als je dan in dezelfde toonaard als de Moonshine sonate speelt, dan heb je dit. En dan hebben we hier de zanger. Ik ga overgaan. Hè. Het is nog altijd Mozart. 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 Mozoven.
ja, ik voel het.
Beethoven. Ja. En nu zijn we bij Beethoven.
Ta-da.
Ja, voilà, ja, ja. Beethoven. En nu terug naar Mozart. Ook gewoon opnieuw, letterlijk gepiekt is het niet, maar...
Je speelt dit nu ook iets sneller dan wat we daar straks hebben
gehoord. Ja, dat is...
Volgens mij, voor zover, ik ken niks van partituren, maar er staat wel altijd bij, genoteerd door de componist, hoe snel je een ding moet spelen.
Dus dat heeft hij er wel op geschreven. Hij heeft er niet op geschreven dat het een Mondschein sonate, die titel heeft hij niet gegeven. Maar hij heeft er wel bijgeschreven het tempo. En er staat bijgeschreven adagio. En adagio, dat is het Italiaans voor op het gemak. Dus ja,
trek je plan.
Trek je plan, begin maar aan. Hoe snel zou je dit spelen als het op het gemak is? Daar kunnen muzikologen uren over discussiëren. Ja, absoluut. Hoe snel is adagio?
En het ene adagio is niet
het andere. Andante is gaande. Ja, hoe snel gingen de mensen vroeger? De allegro is snel. Maar,
is er ook een woord voor traag?
Gewoon traag is lento.
Voilà. Dat is het niet.
Dat is niet lento. Nee, absoluut. Het wordt heel vaak als lento geïnterpreteerd. Eigenlijk. Want, dus daar was discussie over. En Beethoven wist heel goed wat hem wou. Hij was dan ook heel blij toen dat, in 1817 had hij een vriend, Johan Meltzel, en die heeft de metronoom uitgevonden.
De metronoom heeft niet altijd bestaan.
Nee, de metronoom...
En op de zevende dag schiep hij de metronoom.
Schiep men de metronoom. Ja,
dan sta je niet bij stil dat zo'n dingen uitgevonden
worden. Absoluut, ja. Dus de metronoom, voor mensen die dat niet kennen, is een beetje gelijk de secondewijzer van een klok die 60 keer per minuut tikt, maar dan met een regelbare secondewijzer. Ja. Die kunnen aan 100 keer per minuut laten of aan 120. En daar hebben ze dan die tempo's gekoppeld. Bijvoorbeeld 60 tikken per minuut, dat is... adagio. En 120 is allegro.
Maar wacht, ik heb goed opgelet. Je zegt de metronoom uitgevonden in, wat zei je, 1817?
17, ja.
Het stuk is geschreven in 1801.
Ja, inderdaad.
Dus de metronoom was er nog niet?
Nee, die was er nog niet, maar toen hij uitgevonden werd, dacht Beethoven, die een hele purist was als het kwam op hoe zijn werken moesten gespeeld worden, hij dacht, fantastisch dat uitgevonden is. Trouwens, nog pittig detail, die Johan Meltzel, hij kende die omdat hij ook gehoorapparaten maakte voor Beethoven. Ja. Dus eigenlijk een man die metronooms en gehoorapparaten maakte, een soort antichrist voor een muzikant, denk ik. Hij was er heel blij mee dat dat bestond en hij had eigenlijk het plan om heel zijn oeuvre terug door te gaan.
Omdat die metronoom betekende een soort van standaardisering van de
En dan kon hij erbij zetten, dit is een 60, dit is een 100.
Ja, voilà, exact.
Ja. Ons probleem is opgelost nu.
Ja, het probleem, hij heeft het niet gedaan.
Jammer alleen.
Druk. Het ding is, met de stukken die hem daarna gecomponeerd heeft, na 1817, heeft hij het bij sommige werken wel gedaan. En dan heeft hij bij bepaalde werken zodanig vreemde tempo-aanduidingen of zodanig snelle tempo-aanduidingen gezet, dat de muzikologen achteraf ook gezegd hebben met die metronoom van Beethoven, daar zal wel iets mis mee geweest zijn. Dat kan niet.
Dat kan hij nooit zo bedoeld
Dat kan hij nooit zo bedoeld
Is het ernstig? Is het echt waar? Als je...
Ja. Dus het stuk, ik kan het niet spelen, de hammerklaviersonate... En daar staat een ongelooflijk snel metronoomaanduiding bij. Maar er is ook een verklaring voor. Hij bedoelde die metronoomaanduiding als... Neem dit als basistempo, begin hiermee en interpreteer dan het stuk volgens hoe het u muzikaal leidt. Dus als er een bepaald stuk te snel is, dan gaat je natuurlijk een beetje vertragen. Ja. Dus hij heeft zelf niet bij de Mondschein-sonate... een tempo-aanduiding gezet.
We komen er niet uit, hè.
Maar hij had wel een student, Karel Czerny. En al mensen die piano geoefend hebben...
Elswitte zit te knikken.
Piano? Ja. Speelt hij piano, Elswitte? Ja. Ja, goed. Czerny.
Ik zag je meteen met je ogen draaien en zuchten, want Czerny was een briljant pianist, maar niet zo'n toffe mens, want hij heeft heel zijn leven gespendeerd aan studies schrijven. Dit soort dingen. Echt vreselijk. Maar hij heeft dus wel les gevolgd bij Beethoven. En ook sommige stukken geoefend met Ludwig erbij. Waaronder dit stuk. Dus als er één man is waarvan je denkt, die weet wel hoe snel het gespeeld moet worden, dan zal het wel Karel Czerny zijn.
Maar ik vrees dat hij dood is.
Die is dood, maar die heeft wel een boek geschreven.
Ah.
Met daar een metronoomaanduiding.
Aha. Ja.
Alleen heeft hij een paar boeken geschreven met verschillende metronoomaanduidingen.
Wat een kweest.
Ja, we zijn er nog niet helemaal uit. Maar in elk geval... Wacht, ik heb de metronoom mee. Dat is de opera die hebben we gehad. Dit is de traagste metronoomaanduiding die van Czerny gevonden is 55. Dat klinkt dan als volgt. Dus je dan speelt. Ongeveer zo snel.
Dat is sneller dan.
En de snelste is dit, is 60. Dus dat is nog sneller. Als ik het zonder metronoom doe, dan heb je dus... En dat is helemaal iets anders dan...
Ook door de smoelen die je erbij trekt. Ja, ja, dus,
maar... dus ja, dat is eigenlijk het tempo aan wat het... zou gespeeld moeten worden, denk ik.
Dan zijn we er ongeveer uit. Hè? Ergens tussen die 55 en die 60.
Ja.
Maar pianisten houden zich daar dus blijkbaar
niet. Ze houden zich daar niet aan. En ik heb wel een beetje vals gespeeld. Misschien, ik heb bewust een oude opname laten horen. Waar,
dat is die allereerste.
Ja, die allereerste, waar mensen het heel traag speelden. Maar dat is nu nog iets dat de meeste pianisten... de dag van vandaag misschien wel... Je hebt ook uitvoeringen waar pianisten het op... iets snellere wijze interpreteren. Ja. Maar waar ze zich niet aan houden is... Of bijna geen enkele... Ik heb één uitvoering gevonden van iemand die het wel doet. En het is nogthans iets dat Beethoven op zijn partituur heel nadrukkelijk vraagt. Hij schrijft onder adagio, schrijft hij er in het Italiaans bij... Si deve suonare tutto questo pezzo delicatissimamente e senza sordino.
Google Translate.
Google Translate. Trouwens, zo'n lange zin heeft Mozart nooit op zijn partituren geschreven. Nee. Dat is echt om aan te tonen van... Hier heb je een romantisch componist die zegt... Mijn werk moet op die manier gespeeld
dat
worden.
Dat is wel straf dat hij dat in het Italiaans schrijft.
Ja.
Ik zou Duits verwachten.
Ja, inderdaad. Hij heeft daarna een tijd ook veranderd. Omdat hij dat Italiaans een beetje te wollig vond. Maar de muziektaal in die tijd was Italiaans.
Ah, ja. Okay.
Ja. En dat betekent dus... Men moet dit volledige stuk heel delicaat laten klinken. En zonder dempers.
Zonder dempers.
Ja. En alsof dat hij wist dat we er jaar later over gingen debatteren, heeft hij het er nog eens ondergezet, onder de eerste maat. Sempre pianissimo, dus de hele tijd heel stil. E senza sordino, zonder dempers.
Zijn dat de pedalen van
ja, en de dempers... Dus een snaar van een piano, dus een hamer die tegen een snaar slaat. En op het moment dat de hamer tegen de snaar slaat, gaat de demper weg van de piano. Zodanig dat de noot kan klinken en dan klinkt ze uit. Nu heb je die dempers, je kunt via je pedaal kunt je al de dempers losmaken van de snaar, zodanig dat alle noten blijven klinken door elkaar.
Maar als je naar een ander akkoord overgaat, wordt dat soep, hè?
Dat wordt soep, ja. Dus als je de...
Ja.
Zo, nee, dat gaat
niet doen.
Niet doen. Maar hij vraagt het wel specifiek. Hij zegt, je moet heel het stuk zonder dempers... spelen. En dat is eigenlijk... De piano waar dat Beethoven in zijn tijd op speelde, was nog niet dezelfde piano als waar wij nu op spelen. Ah. Dat was een pianoforte, een Anton Walter pianoforte. Ja. En daar zat ook wel een soort van pedaalsysteem op, die je met je knie moest bedienen. Maar de voorloper van die piano, waar dat Beethoven ook nog heeft op gespeeld, daar zat alleen maar een knop op. En die knop die moest je induwen om met dempers te spelen en uittrekken om senza sordino te spelen. En als je senza sordino speelde, dan klonk alles door elkaar.
Begrijp ik het goed? Met een piano, moderne piano, met die pedalen, kan je tijdens het stuk ofwel die pedalen induwen ofwel lossen,
ja,
voor enkele noten. Maar met die knop, met dat knopsysteem, zit je daaraan vast.
Dan hangt eraan vast.
Voor heel het stuk,
voor heel het
ofwel
stuk,
met ofwel, met,
ofwel
zonder,
met of zonder. En we zijn er vrij zeker van dat hij dat op die manier bedoeld heeft. Want Beethoven is een van de allereerste componisten die ook echt voor pedaal schrijft en heel nadrukkelijk pedaalaanduidingen bij zijn stukken erbij schrijft. Hier moet hem induwen en hier moet hem loslaten.
Omdat dat een noviteit was op de piano.
Dus net zo zeker als hij dat wilde, wil hij ook heel zeker dit stuk sempre senza sordino, dus zonder pedaal.
Doe eens.
Ja, ik zal het proberen. Dus dan krijg je
we
dit.
Hebben hier geen piano. Het is
een nep piano.
Het is elektrisch, het is een synthesizer. Ja. Oei. Ja. Nee, in die lage tonen wordt dat echt
puree. Het wordt een beetje soep, hè.
Ja.
Tenzij het heel traag speelt, dat alles kan lekker
dat
uitgalmen.
Alles lekker kan dat zou dan nog een argument zijn om het traag te spelen. Ja. Maar de mensen die het traag spelen, spelen het dan ook niet heel de tijd met pedaal. Die pedaleren dan ook nog eens tussen de verschillende akkoorden. Maar... Nu, als je... Ik kan het ook laten horen. Ik heb samples van een oude piano ook, van een piano forte. Ja. Van zo'n Anton Walter piano. En het verschil met een piano, ik weet niet of dat helemaal duidelijk wordt op de radio, maar een gewone piano klinkt, wel even een hedendaagse Steinway klinkt zo. Als je dit doet op een piano forte, dan klinkt het zo.
In je toon.
Hoort je een beetje het verschil?
Als je akkoorden speelde, hoorde ik meer verschil, maar ik weet niet hoe dat kwam.
Wel, een piano forte klinkt kleiner, dus ja, hout ook. Ja, ja. De noten klinken minder lang door.
Waardoor je die soep niet krijgt.
Waardoor je die soep niet krijgt. Ah, ja, en dat is moeilijk om dit nu te laten horen, want het, is, ja, het hele samenspel van noten op een akoestisch instrument is moeilijk om digitaal na te doen. Ja. Maar ik heb wel een opname bijvoorbeeld van iemand, want ik vond nergens een waarheidsgetrouwe opname op een oud instrument.
Ah, nee.
Behalve van iemand die het op YouTube doet.
Wat op zich toch een beetje vreemd is, want de authentieke de historische uitvoeringspraktijk, dat is een hele wetenschap.
Absoluut, maar ik ben ook maar een enthousiaste mens.
Popjongen.
Dus misschien heb ik helemaal in de verkeerde bronnen gezocht. Dus wellicht komen hier allerlei boze reacties nu op. Maar ik heb een fragment gevonden van iemand die het trouwens niet zo goed speelt. Maar wel op een oude piano. En dan klinkt het zo.
Ah ja, hier heb je het, die zonnestemper. Ja, dit.
Vind je dat moeilijk?
Die laagste noot, ja.
Ja. Ja. Helemaal niks mis mee.
Nee?
Klinkt heel bevreemdend, hè. Dat vind ik,
maar dat vind ik het fijner.
Ja, het is prachtig, hè.
Hoe vreemder, hoe beter, denk ik.
Zo'n beetje muziek voor onder een coronafilm.
Dat is ook weer een associatie. Ja. Heimelijk.
Ja, nu heb je het kapot gemaakt. Het mooie daaraan is, hij vraagt het. En er zijn heel veel hedendaagse pianisten die zeggen, ja, op een hedendaagse piano kun je dat gewoon niet doen. Uh-huh. Maar ik heb een opname. Er is een opname waarop dit stuk ook, of dit gesprek, een stuk gebaseerd. Het is een heel interessant man. Andras Schiff heet hij. Uh-huh. Heeft een aantal prachtige lezingen op YouTube, waarin hij elke sonate van Beethoven helemaal ontleed.
Je hebt dat niet na verteld.
Ja, ik vertel ook nog maar wat andere dingen. Van die metronoom, dat vertelt hij bijvoorbeeld. Dus ja. Ik heb het niet gewoon naverteld, maar... En hij is heel erg voor de praktijk van een oude, historische, correcte uitvoering. Ja. En hij probeert het te spelen op een hedendaagse piano. En hij zegt, ja, door het feit dat de noten zo lang doorklinken op moderne piano's, los ik op door de pedaal maar halverwege in te duwen. Dus hij pedaleert halfweg, dus de noten klinken wel lang door, maar niet zo lang. En ik ga het niet laten horen, maar je moet dus voorstellen dat Beethoven rondwaalt in Heiligenstadt, met in zijn hoofd malend, denkend van verdorie, ik word doof. Dat moet een hele bevreemdende, beangstigende ervaring ook zijn geweest. En hij moet eigenlijk op dat moment zeggen, vanaf nu ga ik mij in een soort stilte moeten hullen om vanuit daar mijn eigen muziektaal te ontwikkelen. En als je met dat idee in het achterhoofd, in plaats van met dat maanlicht luistert, dan klopt deze interpretatie volgens mij veel meer.
Het is nog altijd mooi, hè?
Ja.
Maar geeft u dat het een heel andere sfeer oproept? Hè?
Ja. Qua tempo ben ik helemaal akkoord. Maar dat soepige blijft er zo wat in zitten.
Ah, ja. Persoonlijk, ik vind dat fantastisch als je de hele achtergrond van het verhaal kent en weet in wat voor mentale toestand Beethoven zich op dat moment bevond. Omdat, ik kan me voorstellen dat het een hele vreemde ervaring is. Je merkt als muzikant, ik word doof. Ik zit in een soort... Ja, voor mij klinkt het echt alsof dit afspeelt in zijn... in zijn hoofden. Ja. En daar eindeloze...
Daarvoor vond ik het helder en zuiver. Ja. En nu heb je mij erop gewezen dat soep is. En nu hoor ik alleen maar soep.
Ja, dat is ook maar een rare associatie die heel individueel is. Want ik kan me voorstellen, als jij auditief de wereld anders begint te ervaren, dan kan ik me voorstellen dat hij dat probeert te vangen in die muziek. En dat is wat hier zo interessant aan is.
Ja, ja. Super.
Beethoven, de Montaigne sonate, zoals het hoort, als we het nooit precies weten. Sennegens, dank je. Interne keuken.